Lieve vrienden, dit is weer Word Bemoedigd met een preek van de week. Deze week luisteren we naar Gorka Tsikian, waarin hij een boodschap brengt over de gastvrijheid van Abraham. Tijdens deze prediking wordt hij enkele keer onderbroken omdat zijn inbraakalarm afgaat. Onverstoord gaat de koor verder met zijn preek en ik hoop ook dat u onverstoord zult luisteren naar de krachtige boodschap die hij brengt. Ik wens u Gods zegen toe.
Een bijzonder goedenavond, of avond, morgen. Ik ben helemaal in de war, vriend. Ik werk te veel, dat zal het zijn. Morgen, het is morgen. En het is een mooie morgen. Het is goed om als familie zo ook bij elkaar te zijn. Had ik mijn hele introductie geoefend de hele tijd en dan begin ik zo. Een van de eerste fenomenen waar ik kennis mee maakte als vreemdeling in dit land, als een jonge tiener, was de koekentrommel. Kennen jullie de koekentrommel? Ik denk dat het een Nederlandse uitvinding is. Althans, in Armenië kunnen we de koekjes niet wegstoppen in een trommel. Daar liggen ze vaak open. Maar ik was op een verjaardagsfeestje van een vriendje, voor het eerst in een Nederlands gezelschap. En op een gegeven moment kwam de koekentrommel voorbij. En dat was een trommeltje die even open was. En die had enigszins vaart erin en die joefde voorbij. En ik dacht, ik doe even netjes de eerste ronde. Straks dan komt de rest waarschijnlijk. Dus laat ik maar mij van mijn beste kant laten zien en gewoon niet pakken. Dus ik liet hem gewoon aan me voorbij gaan en toen verdween die. Ik had echt gedacht, hij eindigt ergens op tafel open met de rest van wat er komen gaat. Maar hij verdween ergens in een kast en tot op de dag van vandaag weet ik niet waar. Maar toen had ik bedacht, als ik dit weer meemaak, ja dan pak ik maar twee of zo. Weet je wel? Dus je gaat als kind bedenken, hoe ga ik de dag doorkomen? En de grap was, toen ik thuis was op een gegeven moment, vroegen mijn ouders, en hoe was de verjaardag hier in Nederland? Ja, hartstikke leuk, zei ik. En ik durfde niet te zeggen dat ik best wel honger had. En dus toen ze achterkwamen dat ik honger had, terugkwam van een verjaardag, werd ik nogal wat uitgelachen. En toen hebben we ontdekt dat in Nederland, als je naar een feest gaat, dat niet per definitie een gedekte tafel is van eten en drinken. Als je een beetje geluk hebt, is het een lopend buffet. En als je een beetje pech hebt, dan zijn het hapjes en drankjes. En als je echt helemaal pech hebt, moet je je eigen eten meenemen. Ik weet niet hoe het met u is, maar op dat onderdeel ben ik gezakt voor de inburgeringscursus, kan ik u vertellen. Als ik ergens moet komen en er staat bij, neem je eigen hapje of drankje mee, dan haak ik af. En dat is niet omdat ik te lui ben, maar dat ik snap het echt oprecht niet. En er is nog iets anders waar ik een beetje moeite mee heb. Niet om jullie of ons cultuur af te kraken hoor, maar ik vind het gewoon even leuk. Even familie onder elkaar. Waar voor mij ook echt een heel bijzonder fenomeen was, en daar moet u over nadenken, is het feit dat wij bruiloftgasten verdelen in categorieën. Ik heb de eerste keer dat ik een uitnodiging kreeg in Nederland voor een bruiloft, ik snapte het al niet. Dus op een gegeven moment zat ik lekker op de maaltijd te wachten. Het werd ongemakkelijk, omdat iedereen dacht, wat doe jij hier? Want ik dacht, ik ben op de bruiloft uitgenodigd, maar ik bleek op onderdeel 5b van een heel ceremonie uitgenodigd te zijn. Echt oprecht, dit ben ik serieus. En toen heb ik bedacht, dat ik van tevoren echt vraag van, goh, maar wat is nou de bedoeling, weet je wel? Moet ik eten? Moet ik mijn eten meenemen? Moet ik met een volle maag komen? Of 3 dagen vasten? Dus ik probeer nu te snappen waar ik heen ga. Maar goed, we hebben het met elkaar over gastvrijheid. Maar dat is het thema, toch? Of niet? Het gaat echt heel fout. Maar ik heb in Nederland ook ontzettend veel mooie en bijzondere vormen van gastvrijheid ervaren. Een van de mensen die enorm veel invloed positief heeft gehad in ons leven, een bedrijf, een boerderij, waar zuivelproducten werd gemaakt, die hebben ons en ons gezin in huis genomen. Op de momenten dat we als vluchteling geen goede plek hadden om naartoe te gaan. Dat waren mensen die niet alleen maar zeiden je mag eten en drinken, maar ze brachten offers. Ze hebben iets van zichzelf aan de kant gezet om ons onderdak te geven. Ook dat is het mooie van Nederland. En ik weet nog goed dat deze mensen die begonnen elke dag hun maaltijd, en ik kende toen de Heere God nog niet zo persoonlijk, maar zij begonnen de maaltijd met een spreuk wat niks met God te maken heeft, want het waren geen christenen. De spreuk was, aarde droeg het in haar schoot, zo'n licht bracht het rijp en groot, zon en aarde die ons dit schenken, we willen dankbaar aan u denken. En toen hadden ze de maaltijd. Zij vereerden of dankten de aarde en de zon en de natuur voor het eten die ze hadden. Dankbare mensen, vanuit de antroposofie was dat, van Rudolf Steiner. Het heeft niks met God te maken. Als je mij zelfs vraagt, het danken van de schepsel boven de schepper is een vorm van, nou ja, dat moet je niet doen, laat ik het zo zeggen. Want ik heb liever dat ik God dank, de schepper van de aarde en de zon en de vrucht, want hij bepaalt alles. Maar deze mensen deden dat in hun goede bedoelingen. Bereid om een vluchtelinggezin in huis te nemen. Ik heb met mijn collega's over gehad dat ik ga preken over gastvrijheid. Niet gelovige collega's, heidenen, ik ga wel eens om met heidenen, ik weet hoe het met u zit, maar het is belangrijk om buiten ons bubbel ook mensen te kennen. En op de vraag of christenen volgens hen gastvrijer zijn dan de niet-christenen, werd niet echt per se bevestigend beantwoord. En het is wel interessant, terwijl gastvrijheid een Bijbelse opdracht is, met een belofte. Het is iets wat een christen moet kenmerken van kilometers ver. Dat als er over ons gepraat wordt, dan kunnen ze zeggen, misschien, ik ben het niet met je eens, ik vind je een bal gehakt, maar je bent wel gastvrij. Je gaat voor de ander, je geeft het beste van wat je hebt. Laat dat alsjeblieft altijd over ons gezegd worden, omdat we ons leven zo vormgeven. We gaan lezen met elkaar een verhaal. Het is geen corona, niet schrikken, de eerste rij denkt meteen. We gaan lezen uit Genesis 18, vers 1 tot en met 17. Dat is een heel bekend verhaal waarin ik wat elementen uit wil halen over gastvrijheid, maar ook vooral over beloftes die God daaraan koppelt. Mijn interpretatie daarvan, en dan hoop en geloof ik dat een ieder van ons vandaag op een bijzondere manier ontmoeting met God kan en mag hebben. Genesis 18, vers 1 tot en met 17. Een lange vers, ik lees het helemaal door. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij het eiken van Mamre. Oh. Sorry, dat is mijn huisalarm. Ja, u lacht wel, maar ik vind het niet grappig. Nee. Moet wel even bellen, kijken wie dat is. Het is inbraakalarm van mijn paleis. Hij zal weer uit. Oké. Nou. Gastvrijheid, ja precies, ja. Nou, ik heb een bordje staan waar het eten is. Kunnen ze zich gemakkelijk maken. Nee, het goede nieuws is dat er niks te halen valt. Alles is in de hemel. Nee, komt goed. Ik hoop alleen niet dat hij zo meteen weer gaat blaren. Oké, ik heb hem denk ik uitgezet. Gaan we weer door. Genesis 18. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heest van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed. Sorry jongens, heel even. Ik kan hem ook niet uitzetten namelijk, maar als mijn telefoon... Ik zet anders even mijn telefoon helemaal uit. Het is een alarm die dwars door alle beperkingen heen gaat namelijk. Komt goed, ik heb mijn telefoon uitgezet en het goede nieuws is mijn klok is ook weg, dus we zijn nu tijdloos, dus dat scheelt. Ja, de uitnodiging. Oké. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal u wat water voor u laten halen, zodat u voeten kunt wassen. Maak het, Heer, u onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordde: We nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, 3 schepel fijn meel. Maak deeg en bak brood. Daarna stelde hij naar de kudde, zocht een mooie kalf uit dat er mals uitzag. En hij gaf dat aan de knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen zij hem. Daar in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen, ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die bij de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachten ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara, ik heb niet gelachen, maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liet met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Even tot zover. Het is een bijzonder verhaal wat vaak is gelezen, vaak is verteld. Ook vaak door de kerkvaders is gebruikt om uit te leggen dat de Heer waarschijnlijk hier in de drie eenheid verschijnt. 3 en toch 1. Je kunt er heel veel over zeggen. Maar waar ik met name op wil inzoomen is hoe Abraham deze mannen ontvangt. En ik heb eigenlijk ontdekt dat als we praten over gastvrijheid naar anderen toe, dan begint het over hoe gastvrij we God ontvangen. Dan begint het iets van diep van binnen. Hoe bereid zijn we om de Heer of een gezondene van de Heer en dan de geliefde kinderen van de Heer te ontvangen. Maar als je helemaal teruggaat naar de basis, dan is daar het moment dat we hem moeten ontvangen in ons hart en in onze huis. Want daar begint ook een bijzonder belangrijk principe van gastvrijheid. Het is niet alleen maar eten voor mensen neerzetten die je kent of die je niet kent, maar het begint met hoe ontvangen wij de Heere God. Hoe ontvangen wij de mensen die hij gezonden heeft? En hoe ontvangen wij de mensen die hij gemaakt heeft en waar hij van houdt? De eerste wat heel bijzonder hier opvalt, is dat Abraham als een soort van enthousiast klein kind een actieve houding aanneemt om deze mannen uit te nodigen. Hij wacht niet op dat zij het voorstel doen. Hij rent naar ze toe, staat er. En hij stelt meteen voor, ik ga iets voor jullie doen. En neem het alsjeblieft aan. Een actieve houding, een proactieve aanval van, ik ben open, mijn huis is open, mijn hart is open, ga niet aan mij voorbij. En wat hij daar klaar laat maken is niet effe, dat is niet de senseo aanzetten, over 3 minuten staat er cappuccino, de koekentrommel voor een gevulde koek. Nee, maar hij gaat eten klaarmaken. Een kalf slachten en bereiden, ik weet hoe snel jij dat kan, maar dat kost wel wat tijd. En wat Sara mocht gaan bakken aan brood, dat schepel is iets van 15 liter. 3 keer, dat is ongeveer 45 liter meel. Dat is best veel. Ik weet niet wat voor brood ze gingen bakken, maar het werd een enorme maaltijd met een enorm tafel. Hij zei niet, nou doe maar een beetje, kook precies voor 3 man plus 1. Dan hebben we de rest in plastic tasjes, boterhamzakjes in de vriezer. Nee, zij gingen in overvloed voorbereiden, want hij had gasten. En hij pakte niet gewoon meel, hij pakte fijn meel. Hij pakte niet de eerste beste dier uit de kudde, nee, hij pakte de beste kalf. En dan komt daar de belofte van God. De belofte die God hier doet, je zult een kind krijgen, een zoon krijgen, volgt direct na de toewijding, de openheid van Abraham en het offer die hij brengt. De belofte volgt direct hem op het moment dat hij deze mannen zegt, ga niet aan me voorbij, kom bij me binnen. En ik denk dat wij heel vaak vergeten dat in het iets doen voor de ander een belofte ligt. Iets weggeven heeft altijd een belofte dat het zich vermenigvuldigt, dat God ons zegent, altijd. Je tijd geven, je inzetten, je beste doen voor de ander zal altijd met een belofte van God terugkomen om zelf daar ook vruchten van te kunnen plukken. Er is nog niemand slechter geworden van weggeven. Er is nog niemand armer geworden van zichzelf iets weggeven. En de belofte is zo krachtig, Sarah vindt het lastig om dat te geloven. Want haar realiteit was anders. Ja, ze zegt leuk en aardig, maar dat kan helemaal niet. Een rare belofte. Ik ben al zo oud, ik kan helemaal geen kind krijgen. En na de belofte volgen de woorden wat ook geloof geboren doet worden. Is er ook maar iets onmogelijk voor God? Abraham was een man van God. Abraham en Sarah hadden veel gezien van wie God is. Maar op het moment dat ze daar zaten in de heetst van de dag, een gewone dag, misschien wel een beetje een zagrijnige dag, ik weet het niet. In ieder geval niet in hun holiest. Misschien een beetje negatief, depressief, oud op leeftijd, geen nageslacht. Ja, wat moet er dan nog terechtkomen? Maar wat ze niet hadden verloren, was een gastvrije hart. Ondanks zijn situatie, het was helemaal geen feestelijke situatie waar ze in zaten, nodigde hij deze mannen uit en hij ontving de belofte. En na de belofte werd er geloof gecreëerd en geboren in hun hart. Dat is wat ook gastvrijheid doet. Als we mensen ontvangen, met ze praten over wie God is, dan wordt er bij mij althans vaak, als ik verhalen hoor over wat God in jou en jouw leven aan het doen is, dan wordt er geloof geboren in mijn hart. De vraag die Sarah stelt gaat eigenlijk door merg en been. De vraag die zij stelt is zo eerlijk en zo kwetsbaar van haar. Sarah vraagt namelijk, is er, even kijken, zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? Hier klinkt een vrouw die best onvervulde dromen heeft. Of in ieder geval, haar beeld van de toekomst is heel anders dan de beeld van God. En als God iets zegt, dat God ons iets moois belooft voor wat komen gaat, dan is het ook soms vanuit pijn dat we reageren, zou dan voor mij nog iets weggelegd zijn. Een heel weg gewandeld, een hele weg gegaan, maar zou er voor mij nog genezing zijn? Zou er voor mij nog herstel zijn? Zou er voor mij nog een kind zijn? Zou er voor mij nog, en vul zomaar in, zoveel onvervulde dromen, verlangens, pijn. Het niet meer zien van wat komen gaat. En dan wordt het steeds donkerder en lastiger om te geloven dat het goed komt. Zou er voor mij dan nog iets weggelegd zijn? En dan zegt God, is er iets onmogelijk voor God? Dus als u vandaag die vraag aan u stelt, zou het voor mij dan herstel zijn? Zou dan iets voor mij nog weggelegd zijn? Dan wil ik je een antwoord geven. Een antwoord met een vraag. Is er iets onmogelijk voor de schepper van hemel en aarde? Is er iets onmogelijk voor hem die uw leven bedacht heeft? Is er iets onmogelijk voor hem die ons alles gegeven heeft? Natuurlijk is er ook voor u, voor jou, liefde weggelegd. Natuurlijk, mag je nog steeds uitstrekken naar herstel en genezing. Zoals je hier zit, en vul je naam maar in, is er iets onmogelijk voor God? Niets is onmogelijk voor de Heer. Niets is onmogelijk voor God. Ook voor jou, ook voor u is er herstel, is er genezing. Dat is zijn belofte. Over precies een jaar, zegt hij. En als God spreekt, dan is dat zo. Dan kun je lachen, dan kun je niet geloven, dan kun je moeite hebben met het accepteren. Maar als God spreekt, dan is dat zo. En dit volgt direct op de ontvangst van Abraham. Ik vraag me soms af bij sommige verhalen, hoe zou het gegaan zijn als ze dat niet hadden gedaan? Zou God dan het op deze manier geopenbaard hebben? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar wat ik wel zie is dat een oud stel op leeftijd, in onvervulde dromen, op dat moment besluit om hun huis en hart open te stellen, het beste te geven om een offer te brengen voor de ander. Nog niet wetende wie het is. In een gastvrije houding. Ontvangt de belofte. Wat we ook kwijtraken, laten we in ieder geval onze open hart en gastvrijheid niet kwijtraken. Want misschien juist is de oplossing het ontmoeten van de ander in je verdriet. Als je huis een gevangenis is geworden en je voelt je het liefst zou je alle gordijnen dicht doen, niemand nog zien. Je wilt niet mensen onder ogen komen. Je wilt het leven niet meer uitdagen. Je bent er klaar mee. En je houdt mensen af. Misschien dat juist dan de belofte het herstel zit in het openen van je gordijnen, van je deuren. En iemand uitnodigen. Zonder belang. Delen van je leven. Het geven van je beste. Niet de koek wat nog over is van 3 weken geleden. Maar het inzetten en bereiden en zeggen voor jou wil ik iets moois doen. Ik weet niet wie je bent, maar ik geef iets van het laatste wat ik heb. Zodat je groeit in de beloftes van God. En dat er geloof geboren wordt in je hart. Trouwens, bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, in Handelingen 16, als Paulus en Silas in de gevangenis zitten, bevrijd worden door de kracht van God. De gevangenisbewaarder die komt, die valt op zijn benen en zegt, wat moet ik doen om gered te worden? Bekeer je, zeggen ze, verander je leven, geef je leven aan de Heer Jezus, roep de naam aan, wees gedoopt en word gered. Dan zie je dat de gevangenisbewaarder, ook eigenlijk met angst voor eigen leven, deze mannen staat er meeneemt naar zijn huis. Hij had ook kunnen zeggen, nou dank u wel, gedoopt, klaar, ik doe mijn ding, want morgenochtend moet ik wel de verantwoording afleggen aan de meerdere. Dat was het meest veilige keus. Maar hij neemt deze 2 mannen mee naar zijn woning, staat er, midden in de nacht. Hè. En wat doen ze? Ze hebben maaltijd met elkaar, midden in de nacht. En hij en zijn hele huis krijgen de belofte, krijgen geloof, worden gedoopt en gered. Het is een reactie direct van wat deze man doet. Dat zijn huis gered wordt. Het is een reactie op zijn open hart en open houding om mensen uit te nodigen die hij niet kent. De leerlingen, de Emmausgangers, die een tijdje met de Heer Jezus op pad gaan en als hij er is, dan wordt het donker en dan zeggen ze, ga niet verder, maar kom bij ons thuis. Door hun uitnodiging hebben ze daar het moment dat hun ogen open gaat. In gastvrijheid, het ontvangen van mensen, liggen zoveel verrassingen, zoveel beloftes, omdat het iets zegt over ons hart. Het is niet alleen maar de handeling van, nou, ik moet vooruit en maar. Nee, het zegt iets over ons hart. Gastvrijheid heeft niks te maken met hoe goed wij het hebben om de ander te ontvangen. Maar het zegt alles over hoe we in contact met mensen zijn. Je kunt ook gastvrij zijn achter de balie waar je werkt. Je kunt ook gastvrij zijn achter de kassa waar je werkt. Hoe je mensen ontvangt, hoe je ze recht doet. Of je de kantjes vanaf loopt of je beste geeft om iets moois geboren te zien worden in de ander. Dat zegt alles over ons hart. En als dat ons hartsgesteldheid wordt, dan is de Bijbel vol met beloftes dat we engelen zullen ontvangen. Dus u mag beginnen met oefenen, nodig mij eens uit, dan weet u hoe dat voelt. Nee, flauw. Maar zoveel beloftes dat we engelen zullen ontvangen. dat we genezing vinden. Dat er belofte komt. Dat er geloof geboren wordt. En dat er openbaringen komen. Ik was afgelopen week bij Jan van der Bos uitgenodigd met een paar mensen, ook van die op televisie waren geweest, jonge mensen. Gewoon de gastvrijheid van Jan van der Bos, hij had voor ons gekookt en we zaten daar met 7 mannen te eten. En het bijzondere was dat in de gesprekken over de wonderen van God in elkaars leven, werd er zoveel geloof geboren. Echt. Er werd opnieuw beloftes geboren en geloof voor wat komen gaat. En we werden opnieuw geraakt van wie God is. En als er dan iemand aan tafel zit die denkt, zou er voor mij dan nog liefde weggelegd zijn? Dan is God daar met het antwoord. En dat is wat gastvrijheid doet. Ook wij als gemeente, als je hier komt en we zijn zo verschillend, gaan door een eigen leven heen met strijd en pijn. Maar als we hier komen en we ontvangen elkaar en we geven het beste van ons, dan mogen we ook erop vertrouwen dat daarin de geheimenissen liggen van het ontvangen van de beloftes die daarmee gepaard gaan. Ontvangen van geloof voor als we het even moeilijk hebben. Dat de ander zegt en dat je in zijn of haar leven ziet dat er niets onmogelijk is voor God. En dat er een openbaring komt. Openbaring over wat God wil doen. Want dat is het slot van dit verhaal. Dan als ze weglopen, en dat bezoekje heeft dus niet een kwartier of een uur geduurd. Want ze hebben van meel naar brood. Zitten hier bakkers? Want volgens mij moet je het een beetje laten rijzen. En 4 uur? Minimaal 4 uur. Voordat het brood klaar is. En laat staan 45 liter meel. En dan zitten hier slagers. Een kalf slachten en bereiden. Hoe lang ben je dan bezig? Uren moet het geduurd hebben. En als ze dan vertrekken en ze hebben het beste ontvangen van wat ze konden, namelijk de tijd, de aanwezigheid van Abraham en zijn beste meel en kalf. Onderweg zegt de man, waarvan we zeggen het is de Heer of een engel van de Heer, zou ik voor Abraham verborgen houden wat ik ga doen? En opnieuw vraag ik me af, zou God het gedaan hebben als Abraham niet met hem was gaan lopen? Als Abraham had gezegd, hey, doei je. De groeten, tot ziens, dag. Zou dan de Heer op dat moment bedacht hebben, ik ga dan Abraham vertellen wat er komen gaat. En ergens wil ik stiekem geloven dat dat ook de beloning is van het hart van deze man. Dat God ziende hoe betrokken Abraham is, op dat moment besluit, maar het is toch mijn geliefde kind. Ik zal hem openbaren wat komen gaat. En dat is het, ook een houvast die ik voor mezelf heb. Wil ik in mijn leven leven, voelende wat God aan het doen is, wat komen gaat, want daar verlang ik naar, dan is het in ieder geval belangrijk om mensen te ontmoeten in een open ontmoeting. Want misschien spreekt God door de ander heen voor over jouw leven wat hij aan het doen is. Misschien openbaart God de weg die hij wil gaan door een ander. En dan spreekt hij in jouw leven. De gastvrijheid voor de ander begint om ons hart open te stellen voor God. Als tempel van de Heilige Geest, zegt de Bijbel. Het is de eerste plek waar het begint. Gods geest in u, in jou, in je lichaam. En dan moet hij zich wel thuis voelen. Dan is het wel sneu als we niet het hele huis geven. Dan is het wel sneu als er ergens een koekentrommel verstopt zit. En dat we moeilijk vinden om het de geest volledig alles te geven. Daar begint het mee. Het is heel lastig om gastvrij voor de ander te zijn als we worstelen met de aanwezigheid van God in ons leven. Oh, we kunnen het sociaal-cultureel doen, natuurlijk. Tuurlijk. Ik kan zeggen normen en waarden en ik denk dat mijn gouden kalf gejat wordt. Hij blijft maar bezig. Hij is flauw. Flauw. Ik doe nog één poging. neem je tijd. Ik ga even een kalf voorbereiden voor jullie. Kost even tijd. Nou, goed, gaan we zien. Ik denk dat die klaar is. Komt goed. Een etentje voor een ander doen, weet je, dat is sociaal wenselijk gedrag. Als je goed opgevoed bent, natuurlijk ontvang je mensen. Natuurlijk kook je wel eens een maaltijd voor de ander, vaak die je goed kent. Maar het ontvangen van vrienden en kennis is eigenlijk geen gastvrijheid, dat is gewoon normaal. In mijn beleving begint gastvrijheid op het moment dat het je echt iets kost. Dat je midden in de nacht wakker gemaakt wordt omdat er twee boeven van de gevangenis helemaal in bebloede, afgeraffeld, half dood op de vloer zijn gelegd door je partner. Die zegt, kom schat uit bed, we gaan koken voor deze twee boeven. Als je dan niet zegt, deur dicht en wegwezen, maar dat je energie krijgt om op te staan, het ook nog eens doet, dat is gastvrijheid. Gastvrijheid is niet dat ik vrienden over de vloer heb en wat drink en leuk heb met elkaar. Maar het is dat het je iets kost. Dat jij op een andere bed ligt omdat iemand anders op jouw bed ligt. Dat je misschien 's ochtends wakker wordt met een beetje rugpijn. Het is vervelend, ze eten jouw koek op. Dus je gaat het voelen, je gaat het ervaren. Maar dat je dan kiest om de ander je best te geven. Dan mag je erop vertrouwen dat je God ontvangt. Dat je de schepper van hemel en aarde thuis hebt, op jouw bank, in de ander. Probeer dat te zien. Achter de balie, achter de kassa, aan de andere kant van de telefoon. En ik ga afsluiten met een verhaal vanuit het ziekenhuis en de muzikanten kunnen naar voren komen. Toen ik mijn stage deed op de IC, was er een man die daar bijna woonde, die lag al zo lang. Hij had allemaal problemen in de buik gehad, meerdere operaties, gaten in de darmen, één groot drama. Hij heeft het ternauwernood overleefd en lag al maanden aan de beademing. En de wond genas maar niet. En de darmen genazen maar niet. Het was echt één groot drama. Deze man was Russisch van afkomst. Hij sprak ook geen Nederlands. En hij was op een gegeven moment zo depressief en zo klaar mee. En dat snap ik ook wel. Dat hij het eigenlijk niet meer zag zitten. Hij wilde opgeven. Hij had gezegd, joh, stop maar. Hij was een relatief jonge man in de 50. Maar hij had gezegd, joh, stop maar, dit heeft geen zin. Wat begon als een relatief onschuldige operatie, was inmiddels maandenlang een nachtmerrie waarin deze man zat. En ik begon mijn stage daar en ik hoorde over hem. En hij was al zo vervelend naar de verpleegkundigen en dokters toe dat mensen zijn kamer ontweken. Want op een gegeven moment was hij wakker, hij was niet meer geïntubeerd. Maar dus hij riep als je langsliep en dan zat je eraan vast en je begreep hem niet. En iedereen probeerde om te lopen. En ik hoorde ervan. En ik ging naast hem zitten en ik spreek Russisch. Dus ik begon met deze man in zijn taal te spreken. En hij begon zijn hart te luchten. Voor het eerst in lange tijd zag hij een hulpverlener die heel dicht bij hem kwam. En hij vertelde een hele bagger en de duisternis, want hij was depressief. Zijn buik was niet het grootste probleem meer, maar hij geloofde niet meer in wat komen gaat. Hij voelde zich niet thuis, hij voelde zich alleen, hij wist niet meer waar hij zoeken moest, het was een en al duister en hij wilde op een gegeven moment het niet meer. Dus ik begon hem niks anders te doen dan mijn tijd te geven. Gewoon naast hem zitten en als hij vroeg of ik dacht dat het goed kwam, dan zei ik elke keer ja. En dan vroeg hij het weer en weer en weer en weer. Maar het belangrijkste wat veranderde, is dat hij zich daar meer thuis begon te voelen. Als patiënt die aandacht kreeg, die hulp kreeg. En ik maakte, het was niet eens mijn afdeling, ik zat op een andere unit. Maar ik probeerde, hoe vervelend die man ook soms was, probeerde ik tijd te vinden tussen de visites door. Ging ik gewoon naar hem toe, ging ik naast hem zitten en dan begon hij weer te praten en ik luisterde. En af en toe nam ik iets voor hem mee, dat hij even afgeleid werd van het leven daar op de IC. En op een gegeven moment begon deze man weer zin te krijgen en hij wilde herstellen. En je zag ook dat zijn herstel beter ging. En de laatste keer voordat ik naar huis zou gaan, toen zou hij nog een operatie krijgen, een laatste controleoperatie. Daaruit zou ook blijken of de gat in de darm dicht was of niet inmiddels. En hij vroeg of ik met hem mee wilde naar de operatiekamer. En het was niet eens mijn dienst, het was niet mijn patiënt. Maar ik zei, ik weet niet of het mij gaat lukken. En toen had hij aan de afdelingshoofd gevraagd dat ik verplicht mee moest. Want hij wilde voordat hij in slaap zou gaan, dat ik naast hem zou zijn. Hij voelde zich alleen. Het enige wat ik toen deed was gewoon met hem praten en eigenlijk naar hem luisteren. Ik kwam niet eens aan toe om te praten, maar gewoon luisteren. Nou, de controle was goed gegaan en zijn darmen waren dicht. En die man kon op een gegeven moment weer naar huis. En het was... Dat dwingde mij op om te begrijpen dat gastvrijheid is niet alleen maar je huis openstellen. Maar gastvrijheid is proberen te begrijpen hoe je met het beste van jezelf de ander kan dienen. En dat daarin beloftes van God liggen. Dat daarin God ons ontmoet. Dat daarin wij geloof krijgen. En met een beetje geluk openbaring van wat God gaat doen. Laten we als familie, als kerk, als gemeente van Christus de wereld laten zien dat ons hart open is om hen te ontmoeten zoals ze zijn. Om het beste van wat we hebben te geven. En dat we de koekentrommel in ieder geval open laten en niet wegstoppen in een kast. Laten we zingen met elkaar.
Poort, dankjewel.
Als ik nog heel even geluid mag. Misschien is het goed om zometeen tijdens dit lied die vraag eerlijk te stellen. Zou er dan nog liefde voor mij weggelegd zijn? En als je geloof verloren hebt, als je even nodig hebt dat iemand, ik of een bidder tegen jou gaat zeggen, in je ogen kijken, is er dan iets onmogelijk voor God? Ga dan niet naar huis voordat je dat gehoord hebt en dat het geresoneerd heeft in je hart. Laten we de bidders ook daarvoor opstellen en samen ook die stap nemen om elkaar te ontmoeten in deze vraag, wetende dat er een belofte achter ligt. Dus laat voor je bidden, bid met iemand, zodat je opnieuw dat geloof krijgt, want ook voor jou is er liefde.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat de boodschap je opgebouwd en versterkt heeft. Ik wens je God zegen toe en graag weer tot een volgende keer.